Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, kinderen hier in de kerk en zeker ook allen die thuis deze dienst via de livestream meebeleven, allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten onder ons heten wij een hartelijk welkom. Het overlijdensbericht, gisteravond 17 april, is in de leeftijd van 97 jaar overleden onze broeder B. van Ravenswaaij. Broeder Ravenswaaij woonde op de Beelderdijkstraat nummer 22. Verdere gegevens over de begrafenis die volgen in de loop van deze week. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant, Dominee van der Ree. We lezen uit de Bijbel in deze doopdienst uit Romeinen 7, vers 14 tot en met hoofdstuk 8, vers 6. Het thema van deze dienst is de wetmatigheid van de zonde. In deze dienst worden een tweetal kinderen uit onze gemeente gedoopt. Mededelingen. Op donderdag 15 april zijn door de gemeente verkozen en door de kerkraad benoemd als ouderling broeder E.J. van Laar en broeder S.C.H. Naakt geboren. Beide broeders hebben een week bedenktijd. De broeders Bezemer, IJsma, Hoefnagel en Van Rossum, die op 8 april verkozen zijn, hebben hun benoeming mogen aanvaarden en hier zijn we als gemeente dankbaar voor. Broeder L.J. Russenhoven heeft ontheffing aangevraagd voor zijn benoeming als jeugdouderling. Op het internet van de gemeente kunt u een verslag vinden met de uitslagen van de stemmingen van zowel 8 april als 15 april. De kerkraad wil iedereen bedanken die meegeholpen heeft om deze verkiezingen mogelijk te maken en een goede orde te laten verlopen. Op zondag 25 april in de morgendienst uitgenodigd. Op zondag 25 april hoopt in de morgendienst voor te gaan dominee Hogeboom van Utrecht West. Dit staat goed vermeld op de site en op de zondagsbrief, maar staat niet goed vermeld in het panielcontact dat u eerder deze week hebt gekregen. Volgende week zondag 25 april zijn in de ochtenddienst de gemeenteleden van wijk 3 uitgenodigd en in de middagdienst de gemeenteleden van wijk 4. De uitnodigingen worden vrijdagavond verstuurd. De collecten. Er worden zoals gebruikelijk een drietal collectes gehouden. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, kerkjeugd en onderwijs en de derde collecte is voor het bouwfonds. Het collectengeld kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. We zingen nu de psalm die een deel van onze kinderen op school hebben geleerd en dat is psalm 71 vers 14. De kerkraad wenst u allen, waar u zich ook bevindt, een rijk gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u indien dat voor u mogelijk is, vragen op te staan van uw zitplaats. Gisteravond is overleden na een periode van afnemende krachten onze broeder Barend van Ravenswaaij. Hij heeft de hoge leeftijd van 97 jaar mogen bereiken. De laatste tijd was voor onze broeder een moeilijke tijd. Hij voelde dat zijn krachten afnamen en werd steeds meer afhankelijk van de zorg van anderen. En dat was voor hem niet eenvoudig. Toch sprak hij ook goed over de Heer. En wist hij dat hij was aangewezen op de genade van de Heer Jezus Christus. Laten we hem nu gedenken door te zingen uit Psalm 32, daarvan het eerste vers. Welzalig is hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wij willen ons verootmoedigen onder de wet van de Heere, die ons onze zonde doet kennen, die ons ook daarmee drijft naar Christus toe, dat we onze zonde belijden en die ons de weg wijst om te leven uit dankbaarheid naar Gods wil. We willen, nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere, zingen uit Psalm 51... daarvan het zesde vers, Psalm 51, vers 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, met al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten wij eerst met elkaar bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie van Ravenswaai. Wij willen ook denken aan zuster Maria van der Brink van Gerestein van de Stationstraat 62B. Ze heeft deze week een licht hartinfarct gehad. Is opgenomen geweest enkele dagen in het ziekenhuis, maar nu weer thuis. En medicijnen moeten voorkomen dat dat opnieuw zal gebeuren. Die ze gezegend worden door de Heer. We bidden voor zuster Kobi Donkelaar, die aanstaande vrijdag een ingreep aan haar oog moet ondergaan in het UMC in Utrecht. Wij bidden voor onze broeder en zuster Kema van Krimpen en familie Kema. De vader van zuster Kema is in de leeftijd van 89 jaar overleden aan de gevolgen van besmetting met het COVID-19-virus. En aanstaande dinsdag zal hij worden begraven. We bidden voor zuster Van Riesse Hartog van de Morgenster 58. Ze is in de afgelopen week gevallen en moest ook enkele dagen in het ziekenhuis worden opgenomen. En daar is geconstateerd dat ze een longontsteking heeft. Ze is inmiddels weer thuis en moet nu verder thuis herstellen. En we willen bidden voor Tijmen van Zanten. Kleine Tijmen, verblijvend in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, het Erasmus MC. Deze week zal vermoedelijk de al verwachte grote hartoperatie plaatsvinden. We hopen dat alle waardes goed blijven. Daar bidden we de Heer om, zodat die operatie ook inderdaad plaats kan vinden. En we bidden ook of de Heer de operatie wil zegenen en tot zegen wil doen zijn. Laten we met elkaar bidden en danken. Getrouwe Vader in de hemel, heilige God, die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar ons toekwam, opdat u het ons op de lippen zou leggen, dat we u zouden aanroepen met Abba, Vader. Heren, aan het begin van de diensten van deze zondag komen wij tot u om u te danken. Want in de achter ons liggende week gaf u ons het leven, wilde u ons leiden, heeft u ons voorzien van zoveel goeds. Heren, wij danken u ervoor dat u hebt gezorgd, dat u hebt voorzien. En nu mogen we de zondag weer beleven. En Heer, nu wilt u vandaag ook voorzien, niet alleen maar voor onze lichamelijke behoeften, maar u komt ons vandaag tegemoet, Heer, in wat we ook zo nodig hebben voor onze ziel. We mogen uw woord in ons midden hebben. En uw woord is een krachtig woord, een tweesnijdend scherp zwaard. En wij danken u, Heere, dat u dat woord aan ons hebt gegeven door het werk van uw Heilige Geest, dat het op schrift is gesteld, dat u de Bijbelschrijvers hebt geïnspireerd, zodat ze de woorden van u hebben mogen opschrijven. En dat daardoorheen ook uw Heilige Geest wil werken. Wilt u dat ook vandaag en vanmorgen doen? Heere, laat uw woord voor ons gezaghebbend mogen zijn. Geef dat het krachtig mag zijn, dat het in ons mag werken. Tot verandering, tot vernieuwing, tot bekering. Want Heere, vanuit onszelf, zo zullen we het vanmorgen ook horen, zijn wij dode zondaren. Die alleen door uw opstandingskracht, Heer Jezus, kunnen worden opgewekt. Ja, die macht hebt u en die wilt u ook gebruiken. Daartoe laat u uw woord uitgaan. Daartoe wilt u dat ook zegenen met uw Heilige Geest. Heere, wilt u dat bij ons doen vandaag, maar wilt u dat over heel deze wereld doen. Gisteravond mochten we vanuit dit kerkgebouw ook iets horen en meemaken van het zendingswerk. Heere, wilt u de zendelingen zegenen die ook vanuit onze klasses zijn uitgezonden. Wilt u hun werk zegenen? Geef dat ze ook bemoedigd mogen worden bij tijden, doordat u hen ook iets van de vrucht wilt laten zien. En weest u ook in het bijzonder met hen, Heren, die het soms moeilijk hebben, die zich soms eenzaam kunnen voelen. Heren, wij dragen hen aan u op, ook vanuit ons midden. Wilt u met een ieder zijn die door u in een bijzondere dienst werd genomen? Heere, wilt u hen vervullen met uw Heilige Geest. Wij willen u ook bidden of u met hen wil zijn die nood en verdriet kennen in onze gemeente. Wij bidden u hier allereerst voor de rouwdragende familie van Ravenswaai. Nu hun vader en opa is overleden. Heere, wat is het een moeilijke tijd geweest. Ook voor hen als familie. Wij willen u bidden of u hen wil troosten. Of u wil geven, Heere, dat ze de kracht ook van u mogen ontvangen om in de aankomende week de gang naar de begraafplaats te maken. Heere, wees u nabij. En wij willen u ook danken dat broeder van Ravenswaai zo'n hoge leeftijd mocht bereiken en zo lang in hun midden mocht zijn. Heere, we willen u bidden voor zuster Maria van der Brink. We willen u danken dat ze weer terug kon keren uit het ziekenhuis nadat ze een licht hartinfarct heeft gehad. Heere, u heeft daarvoor erger bewaard. Wilt u nu ook de behandelingen zegenen, zodat een herhaling hiervan kan worden voorkomen? Heere, we zijn kwetsbare mensen. Zo ervaren we dat dan ook. Houdt u ons in uw hand. Wij bidden u voor zuster Kobi Donkelaar, als ze aanstaande vrijdag een ingreep moet ondergaan aan haar oog in Utrecht. Heere, wilt u bij haar zijn en wilt u de handen van de doktoren ook zegenen, zodat de behandeling goed resultaat mag hebben. En geef haar ook goed herstel. Wij bidden u voor familie Kema. Nu de vader van zuster Kema overleed in de hoge leeftijd van 89 jaar. Heere, wilt u bij hen zijn als deze week de begrafenis plaatsvindt? Wilt u troost geven? Troost dat u een trouw God bent en dat u ook alle harten kent. Heere, laat dan de genade van u ons met haar troost mogen verrijken. Heere, wij willen u bidden voor zuster Van Riesse Hartog. Nu ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis deze week. We danken u dat ze ook weer huiswaarts mocht keren, maar daar moet ze nog wel verder herstellen. Heere, geeft u haar ook herstel en wees u haar nabij. Geef haar ook nieuwe krachten. Heere, wij bidden u voor Tijmen van Zanten, die de komende week naar verwachting zal worden geopereerd. Grote hartoperatie moet ondergaan. Heere, hij is nog zo klein, nog enkele weken oud, maar Heere, wilt u meegaan en wilt u dat kleine, kwetsbare leventje in uw grote, sterke vaderarmen nemen. En Heere, laat het toch zo mogen zijn dat de operatie goed mag slagen en dat Tijmen ook weer mag herstellen en genezen. En dat hij samen met zijn ouders weer huiswaarts mag keren. Heere, verblijd ons met uw grote daden. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven in deze dienst, bij de opening van uw woord en ook bij de bediening van het sacrament. Wij danken u dat we hier vanmorgen samen met doopouders mogen zijn die hun kind ten doop mogen houden. Zo wilt u ook zichtbaar maken dat u trouw bent aan uw verbond. Dat u uw belofte gestand zult doen. Heere, geef dat voor de ouders, maar voor ons allen zal spreken. En dat we zo ook op u zullen vertrouwen en op u zullen bouwen. Alle dagen van ons leven. Heere, dit bidden wij u in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. We gaan nu eerst over tot de bediening van de heilige doop en daartoe lees ik met u het doopformulier. De samenvatting van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust. Zodat we in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat we innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. En verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam, en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. En deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. En omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Laten we nu eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 105, daarvan het eerste vers. En tijdens het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht. Psalm 105, we zingen het eerste vers. opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij nu eerst in gebed zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders vragen op te staan van hun zitplaats? Geliefde in de Heer Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder van Eyck? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Zwart? Beste doopouders, gisteravond werd hier vanuit de kerk een mooie zendingsavond gehouden. Normaal gesproken is het één keer per jaar zendingsdag van onze klassis Amersfoort, het regionale verband van gemeenten waar ook onze gemeente bij hoort. En onze klassis is rijk gezegend met heel wat zendingswerkers en diaconaalwerkers die zijn uitgezonden naar het buitenland. En het is mooi om te horen over wat ze in dat buitenland doen. En mocht u de avond hebben gemist, dan kunt u hem vast nog terugkijken. Maar nou zijn jullie eigenlijk ook zendelingen geworden. Dat is gebeurd voor jullie, Luc en Annalinda, op 8 januari van dit jaar. En voor jullie, Hendrik en Danine, op 10 februari. Toen werden jullie namelijk vader en moeder. En eigenlijk ben je als ouder ook zendeling. Je wordt geroepen om het evangelie uit te dragen, om het over te brengen naar een volgende generatie, de generatie van Lisa en Elisa. En afgelopen week hebben we op de doopzitting daar ook met elkaar over gesproken, over wat dat inhoudt, welke verantwoordelijkheid dat geeft, maar ook hoe mooi het is, want je hoeft het ook niet alleen te doen. Want vanmorgen verklaart de Heere God zich ook zelf verantwoordelijk voor jullie kinderen. Hij belooft namelijk trouw te zullen zijn. Trouw aan zijn verbond, aan zijn belofte. Hij laat het met het water van de doop zien. Zo zeker als je dat water ziet, zo zeker wil hij door het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus ook de hemelse Vader zijn die met zijn geest in hun harten woont. En zo geeft hij ook Lisa en Elisa een plaats in jullie huis, maar ook hier in zijn huis de gemeente. De Pnielkerk als zendingsgebied, ja, dat kan ook. En namens de gemeente mag ik jullie van harte God zegen toewensen om goede zendelingen te zijn. Want daarin heb je het van God te verwachten. Je mag afhankelijk zijn van Hem, biddend voor jezelf en ook om het heil voor je kind en je kind. En vertrouwend dat zijn werk, dat Hij zijn werk zal voltooien in hun leven. Daarbij pleitend op wat je vanmorgen ziet, wat zichtbaar wordt gemaakt en wat je vanmorgen hoort. Dat ze gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is vaste grond. De Heere zij jullie nabij. Gemeente, we gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 105, daarvan het derde vers. En na het amen van de doopsbediening zingen we staande. En dat doen we hier dan ook hardop in de kerk. Psalm 105, daarvan het vijfde vers. Maar nu eerst dus luisteren we naar Psalm 105, vers 3. Alida Alize, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En de Heere zegt je met Psalm 121, vers 5. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Evi Elisa, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De Heere zegt je met Psalm 121, vers 8. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. zullen we de doopsbediening afsluiten met het dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bieden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat Lisa en Elise zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 130, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 130, vers 1 en 2, daarmee zingen we ook al over datgene wat we straks zullen lezen in Romeinen 7 en 8, over de ellende van onze zondigheid, maar ook dat er vergeving is bij de Heer. Psalm 130, vers 1 en 2. Na het amen van de preek zingen we Psalm 103, vers 6 en 7. Psalm 103, vers 6 en 7 als antwoord op de verkondiging. Jongens en meisjes, hoe lang denken jullie dat ik deze Bijbel kan vasthouden met een uitgestrekte arm? Jullie moeten dat thuis maar eens proberen straks. Je arm helemaal uitgestrekt naar de zijkant en dan een boek pakken en dat proberen vast te houden, zo lang mogelijk. Hoe lang denk je dat dat zou lukken? Nou ja, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf. Misschien denk je van, nou, dat is zo moeilijk niet, hè? Dat hou je wel een tijdje vol, toch? Zal vast wel, hè? Maar je zult merken dat je arm, en ik voel dat nu al een beetje, steeds zwaarder wordt. Dat het je steeds meer kracht gaat kosten. Kijk, en als het nou een heel groot, zwaar boek was, zoals deze oude Statenbijbel die hier op de kansel ligt, de preekstoel ligt. Maar deze is toch een heel stuk kleiner. Je zou zeggen, nou, dat moet toch wel lukken. Maar je zult merken, zelfs als het een heel dun boekje is en je houdt je arm toch heel lang zo uitgestrekt, dan gaat je arm op de duur toch pijn doen. En dan zakt je arm wat. En nog een beetje. En je houdt het op de duur niet meer vol. Hoe komt dat? Nou, dat komt, jongens en meisjes, doordat er een kracht is die aan die Bijbel en aan je arm trekt. Dat is de zwaartekracht. En die trekt alles naar beneden. Dat weten jullie misschien wel. De zwaartekracht zorgt ervoor dat als je iets per ongeluk laat vallen, dat het altijd naar beneden valt, pats op de grond en soms ook kapot. De wet van de zwaartekracht, zo noemen we dat. En omdat die zwaartekracht nou aan die Bijbel trekt en aan mijn arm trekt, daarom moet ik heel sterk zijn om dat heel lang vol te kunnen houden. Anders lukt dat niet. Ik moet dat telkens weer op blijven tillen. En dat kost kracht. Nou, vanmorgen gaan we in de preek ook luisteren naar een wet. De wet van de zonde. Daar heeft Paulus het over. En wat is dat nou voor een wet? Nou, jongens en meisjes, het betekent eigenlijk heel kort gezegd dit. Dat ook al geloof je in de Heer Jezus, dat je toch altijd een zondaar blijft. De zonde blijft aan je trekken. Dat is een kracht die er telkens maakt dat er toch weer verkeerde dingen gebeuren. Zoals de zwaartekracht je hand naar beneden trekt, ook al wil je dat niet, zo doet de zonde dat nou ook bij ons van binnen. Het trekt je telkens naar het kwaad toe. Nou, daar heeft niet alleen Paulus van last van gehad. Dat heeft ook met ons te maken. En dan neem je je voor, misschien dat je dat wel herkent. Nou, op school ga ik nou echt wat aardiger doen tegen die jongen of dat meisje. Maar als je dan op school bent, dan gaat het toch weer mis. Nou, dat is nou de kracht van de zonde, de wetmatigheid van de zonde. Of je bedenkt, nou ga ik geen lekkere dingen meer stelen uit de kast thuis. Maar als je moeder even weg is, dan heb je toch zo'n trek. Nou, eentje dan. Dat. De kracht van de zonde. Wie kan ons ervan verlossen? Is er iemand die ons ervan kan verlossen? Ja, die is er. De Heer Jezus. Want Hij is gestorven voor onze zonde en toen ook opgestaan uit de dood. En daarom kan Hij ervoor zorgen dat je toch loskomt van die wet van de zonde. Want Hij is overwinnaar. Hij is sterker dan de zonde. Nou, gemeente, we gaan lezen uit Romeinen 7, vanaf vers 14 tot hoofdstuk 8, vers 6. Romeinen 7, vanaf vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet dat wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. En me tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft me vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Wij luisteren naar Romeinen 7, vers 24 en 25. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Het thema voor de preek is de wetmatigheid van de zonde. We letten op een tweetal gedachten. Ten eerste diepgaand beleven en ten tweede dankbaar belijden. De wetmatigheid van de zonde diepgaand beleven en ten tweede dankbaar belijden. Gemeente doopouders, herkent u het waar Paulus het over heeft in het gedeelte dat we zojuist lazen? Herkennen jullie dat, doopouders? Herkent u iets van die uitroep die hij doet in vers 24, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Zou dat ook jouw uitroep kunnen zijn? Nou ja, wat is er aan de hand? Wat bedoelt Paulus daar eigenlijk mee? Is hij soms ziek? Je zou het denken als je het zo leest. Zo kan het wel eens zijn. Je kunt wel eens verlangen naar de verlossing van je lichaam als je geest nog wel wil, maar je lichaam niet meer. Wat zou je willen dat je daarvan verlost zou zijn? Maar gemeente, dat is niet waar het hier over gaat. Het gaat niet over Paulus' fysieke lichaam. Nee, waar Paulus het hier over heeft, dat is dat er een tweestrijd bij hem van binnen aan de gang is. Zo staat het ook als opschrift boven het gedeelte in mijn Bijbel. Inwendige strijd staat er. Nou, dat dekt de lading goed. Als Paulus eerlijk naar zichzelf kijkt, als hij zich eens kritisch onder de loep neemt en zichzelf eens analyseert, zou je kunnen zeggen, dan ontdekt hij, er zit in mij een soort dubbelheid, een tweespalt. Aan de ene kant is er een kracht in hem aanwezig die maakt dat hij graag het goede wil doen. Nou, dat is goed. Er is in Paulus iets wakker geworden wat hem motiveert, wat hem ertoe aanspoort, ja, om het goede te zoeken in zijn leven. Maar tegelijkertijd is er ook nog een andere kracht. En die maakt dat hij dat goede wat hij graag zou willen doen, toch niet doet. Hij komt er toch niet toe. Terwijl hij dan in plaats daarvan juist het kwade doet. Meneer Paulus die ontdekt in zichzelf een mechanisme, een wetmatigheid. Zo noemt hij het in vers 23. In mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde. die in mijn leden is. Het is iets wat tegen zijn verstand ingaat. Het is, om zo te zeggen, voor hem niet logisch meer. Maar het is er wel. En hij kan er niet voldoende weerstand aan bieden. Zijn hoofd, zijn verstand zegt, ik moet het niet doen. Ik wil het niet doen. Ik wil niet het kwade zoeken en de zonde dienen. Maar het is als met het vasthouden van zo'n boek. Met je gestrekte arm. Je kunt nog zo hard bedenken, ik moet mijn arm goed omhoog houden. Ik moet sterk zijn. En je pompt jezelf moed in. Maar het werkt toch niet. Het wordt te zwaar. Je houdt het een tijdje vol. Misschien een tijdje langer. Maar dan zakt je arm naar beneden. Met de Paulus is in dit gedeelte heel persoonlijk. En misschien verbaast het u dan wat hij hier allemaal zegt. Wat had u dat nou gedacht van Paulus? Paulus die op zo'n heel bijzondere manier tot geloof en bekering was gekomen. We lezen erover in Handelingen 9. Hij was onderweg geweest naar Damascus. Hij had het voorzien op de volgelingen van die Jezus van Nazareth. Hij moest niets van ze hebben, van die ketters. Die het Joodse geloof waren afgevallen. En met brieven op zak, briesend van dreiging en moord, zo staat het er, wilde hij hen in de boeien slaan. En terugbrengen naar Jeruzalem om daar berecht te worden. Ach, meent u, toen was plotseling, toen hij daar onderweg was, de Heer aan hem verschenen en vanuit een hemel helder licht had een stem geklonken. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Saulus, zoals hij toen nog heette, die had gevraagd, wie bent u, Heere? En die stem had geantwoord, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En toen had hij zich gewonnen moeten geven. En het betekende de grote omkeer in zijn leven. Van een vervolger van Christus was hij een navolger geworden, een dienaar. En door de geest geleid werd Paulus vervolgens zendeling. En heel zijn leven wijdde hij aan het bereiken van de heidenen, met name ook de Joden, maar met name ook de heidenen zouden door Paulus worden bereikt om van deze Jezus te getuigen, om de naam van hem bekend te maken. En dan denk je, nou die Paulus, dat is natuurlijk echt een gelovige, hè? Als je zo in dienst staat van het koninkrijk van God. En je hebt soms van die mensen. Daar kijk je dan tegenop. Dan denk je, nou, die hebben iets. Als je even met ze spreekt, je hebt zo een goed geestelijk gesprek. Ze staan zo sterk in hun geloof. Je proeft het gewoon. Hij, zij leeft dicht bij het woord, dicht bij de Here. En dan kijk je naar jezelf en dan denk je, ja, dan, dat heb ik allemaal zo niet, hoor. Ik ben maar een heel gewoon mensje. En als het over geloof gaat, ik zit vol met twijfel, van allerlei aard. En het leeft zo weinig bij me, het is allemaal zo koud, zo lauwig. Dus er gaan dagen voorbij dat ik er helemaal niet mee bezig ben. Wat stelt het eigenlijk allemaal voor? Gemeente, vanmorgen gaat Paulus naast u zitten. En als u dat tegen hem zou zeggen, dan zegt hij tegen u, ja, dat herken ik. Dat heb ik ook. En hij neemt u vervolgens mee in wat hij daar nou door de geest van heeft ontdekt. Hij wil u daarin onderwijzen uit eigen ervaring. Maar het is een wetmatigheid die nou geldt voor elke gelovige. Zoals je de kracht van de zwaartekracht zelf kunt ondervinden door dat proefje te doen met zo'n boek. Zo kun je nou ook aan de hand van wat Paulus schrijft het bij jezelf gaan ontdekken. En ik hoop dat u dat doet vanmorgen. Zodat u ook in uw eigen leven de wetmatigheid van de zonde ontmaskert. Het is de wetmatigheid van vers 19. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het is eigenlijk ook wat we lazen in het doopsformulier. Als je je kind ten doop houdt, dan stem je ermee in dat ze vanuit zichzelf niet in het rijk van God kunnen komen, tenzij ze opnieuw geboren worden. En dat ze in zichzelf zelfs aan de verdoemenis, de veroordeling in Adam onderworpen zijn. Dat wil zeggen, ook in jullie kinderen, doopouders, daar zit die wetmatigheid, dat zit er al gewoon in. En dat ga je ontdekken en ze mogen dat zelf ook gaan ontdekken. Dat is belangrijk. Herkent u dat? Gemeente, herkent jij het uit je eigen leven? Ja, beleeft u dat ook? Want gemeente, voor Paulus is die wetmatigheid van de zonde een levend iets geworden. Hij is gaan ontdekken, er woont in mij zonde. Niet vanzelfsprekend dat je dat van jezelf zegt en kunt benoemen. Er zijn miljoenen, miljarden mensen op deze aardbol die daar niks van weten. Die er niks van begrijpen. Die hebben er helemaal geen last van. Van het feit dat ze zondaren zijn. En zeker, ik denk dat velen wel zullen zeggen, nou ja, je maakt als mens allemaal fouten, je bent niet perfect. En je schiet soms tekort, maar is dat nou zo erg? Je wil toch wel het goede? Je moet jezelf niet te hard aanpakken. En daar komt dan soms ook nog wat anders bij, want wie bepaalt nou eigenlijk wat goed en fout is? Wat de een verkeerd noemt, daarvan zegt de ander, nou dat kan best. En wat de een goed noemt, daarvan zegt de ander, nou dat zie je helemaal verkeerd. Maar het is de werkelijkheid van ons bestaan en daar leven wij middenin, dat er wat dat betreft grote verwarring is. Verwarring over goed en fout. Je ziet het om je heen in de maatschappij. De een die vindt het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen zo belangrijk dat abortus moet kunnen. Terwijl het voor de ander een gruwel is. En de een die vindt dat een latrelatie prima is. Zo af en toe leef je als man en vrouw samen, maar je gaat ook regelmatig je eigen weg. Je laat elkaar vrij om ook met andere levenspartners eventueel ook het bed te delen. En voor een ander is dat helemaal niet oké. En die gaat voor trouw. Maar zijn dat allemaal maar meningen? En moet je het op die manier ook maar relativeren, elkaar er vrij in laten, omdat ieder recht heeft op zijn eigen overtuiging? Nou, dat is niet wat de Bijbel zegt, gemeente. De Bijbel die maakt het ons glashelder. Er is er maar één die bepaalt wat goed en verkeerd is. En er is er maar één die dat ook werkelijk kan overzien. En dat is God, de schepper van alle dingen. Vergelijkt u het met een kunstenaar die een prachtig kunstwerk maakt? Zou dat kunstwerk nou kunnen zeggen op enig moment, ja, maar dit is niet helemaal oké aan mij. En dat is juist wel goed gelukt. Nee, gemeente, dat kan alleen de maker zeggen. Die kan zeggen, die kleur op het doek, dat is precies de goede. Maar die streek van de penseel, die zit er niet goed op. Nou, gemeente, zo is alleen de Heere God gerechtigd om te bepalen wat nu de wet is. Wat nu goed of fout is. En dat heeft hij ook geopenbaard. Hij heeft aan het volk Israël zijn wet gegeven om naar te leven. De 10 geboden en ook wat er allemaal bij die 10 geboden hoort, zoals dat in de Bijbel wordt uitgewerkt. Nou is voor Paulus dat alles levend geworden. En de zonde is ook een levend iets geworden. Hij is bij zichzelf gaan ontdekken, ik kan aan die wet van de Heere God helemaal niet beantwoorden. En daar heeft hij last van gekregen. Eigenlijk wil hij dat juist wel zou kunnen. Hij verlangt ernaar om nou helemaal heilig en rein voor het aangezicht van God te leven. Maar het lukt hem niet. Gemeente, als iedereen in deze wereld in volmaaktheid zou leven naar Gods wil en woord, dan zouden we weer in het paradijs zijn. Dan zouden we er heel wat beter voor staan. Maar het lukt niet. Want we zijn onderworpen aan de wet en die veroordeelt ons allemaal. En Gods wet, gemeente, dat zijn maar niet regeltjes waaraan je moet houden. U kunt het vergelijken, ik heb het misschien wel eens vaker genoemd, dat voorbeeld, maar dat helpt altijd weer. U kunt het vergelijken met hekken, hè? Die 10 geboden, dat zijn eigenlijk een soort hekken. En die zitten aan elkaar vast en die staan zo om elkaar heen. En die maken zo, die vormen zo een gebied. En daarbinnen is het echt goed. Als je binnen die hekken blijft, dan is het goed. Dat is leven. Daarbuiten is levensgevaarlijk. Daar is de dood. Zo heeft de Heere gezegd tegen zijn volk Israël. Israël, hier moet je nou binnen blijven. Hier is het nou goed. Als je zo leeft, als je dit doet en dat nalaat. Maar gemeente, niemand van ons kan in volmaaktheid Gods wil volbrengen. Misschien kent u het verhaal van de heilige Antonius. Hij was een kind van rijke ouders. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Maar na zijn bekering, toen hij tot geloof was gekomen in de Heer Jezus Christus, toen trok hij zich terug in de woestijn. In de woestijn van Egypte, in een eenzame grot. En dat werd voor hem een soort klooster. En waarom deed hij dat? Nou, hij wilde weg. Hij had last gekregen van zijn zonde. Hij had leren zien. Het is niet goed zoals ik leef. De Heilige Geest die was in hem gaan werken. En toen wilde hij zich terugtrekken uit die zo diep verdorven wereld. Hij wilde niet last hebben van al die verleidingen die er waren. Hij wilde heilig voor God zijn. En daarom ging hij naar die woestijn, naar die grot daar. Maar wat gebeurde er? Die allerheiligste man, hij raakte zijn zonde toch niet kwijt. Integendeel zelfs. Terwijl hij daar in die grot zat, had hij het nog nooit zo moeilijk gehad. Want hij kreeg last van allerlei vreselijke droombeelden, allerlei gedachten. Uit zijn hart welde het ene na het andere zondige verlangen omhoog. En het liet Antonius zien. Het zit in me. In elke vezel van mijn bestaan. De zonde laten en haten, dat is één ding. Maar zelf veranderen, zodat je hart verandert. Ja, dat gaat niet. Het blijft aan je trekken. Het blijft je naar beneden trekken. Paulus heeft er last van. Het is sterker dan hemzelf. Hij kan nog zo hard willen om het goede te doen en Gods wet na te volgen. Hij heeft het ook jarenlang geprobeerd als wetgeleerde. Maar hij heeft ontdekt, ik faal telkens jammerlijk. Het is de wetmatigheid van de zonde en ik onttrek me er niet aan. Zelfs niet als je kunt zeggen, en dat heeft hij in hoofdstuk 5 geschreven, dat Christus je heeft vrijgekocht van de zonde. Dat hij je verlosser is. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, Romeinen 5 vers 1, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ja, maar ondertussen, die wet van de zonde, dat blijft gelden. Ja, gemeente, juist als je tot geloof bent gekomen in Christus, als je je bekeerd hebt tot Hem, dan ervaar je de last ervan. Nou wil ik zo graag leven voor Hem die alles voor mij over had. Die stierf aan het kruis op Golgotha. Die zijn leven gaf, maar ik kan hem nog niet één dag geven van mijn leven. Waarop het helemaal goed is. Want herkent u dat? Ja, als u er wat van herkent, dan ben je ergens toch ook te feliciteren. Want als je geen last ervan hebt, ja, dan is het niet best. Want als je bij jezelf ontdekt, dan is de Heilige Geest aan het werk. Als je geweten spreekt. Als je terugkijkt op een dag en dat je het dan inderdaad kunt bedenken, dat heb ik nou helemaal zonder God gedaan. Ik heb niet eens aan hem gedacht. Hij was er niet bij, ik ging mijn eigen weg. Dat is de geest die je dat laat zien. Als je er gevoelig voor bent. Maar ja, het is wel een treurige ontdekking. Een ellendige ontdekking. Je kunt nog zo je best doen om Christus na te volgen, om discipel van hem te zijn. Uit alle macht probeer je het goed te doen. Maar je valt telkens weer terug in je oude patronen. Even lijkt je te hebben. En dan is het weer weg. Even na die avondmaalsviering. Of toen je belijdenis deed. Of toen die preek je raakte. Of toen je in moeilijkheden zat en de Heere zo heel dichtbij kwam. En dan is het weer weg. En je zou willen dat het anders was. Ja, is dat uw verlangen? Kijk, gemeente, die uitroep van Paulus. Daarachter zit natuurlijk een verlangen. Een diep verlangen. Dat het anders is. Leef dat verlangen in u, in jou. Of ben je nog geestelijk dood? Want als je geestelijk dood bent van binnen, dan heb je er helemaal geen gevoel, geen antenne voor. Begrijp je niet wat Paulus bedoelt? Heb je vermoedelijk ook geen last van je zon? Als dat zo is, bid om de geest. Alsjeblieft, doe dat. Want als je geen last van je zonde hebt, heb je Christus ook niet nodig. Dan zegt dat je ook niks. En als je Christus niet nodig hebt, dan ga je eeuwig sterven. Bekeer u dan tot Christus. Keer je in gebed tot hem. Bid hem of hij zijn geest aan je wil geven, zodat je het gaat zien, gaat ervaren. En weet dan ook, gemeente, dat als je dat bidt, dat hij dat ook verhoren zal. Want hij heeft het zelf beloofd. Dat als je dat zoekt, dat je het gaat vinden. Hij heeft beloofd dat als iemand zijn stem hoort en de deur van zijn hart opent, hij bij hem of haar binnen wil komen en de maaltijd met hem wil gebruiken. En dan kom ik bij het tweede, dankbaar belijden. Want nou roept Paulus het uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Want dat is het, dood in jezelf, niet maar ziek of zwak. Het is dood. Wie zal me verlossen van het lichaam van deze dood, dat onderworpen is aan de wetmatigheid van de zonde? Zoals ons lichaam ook onderworpen is aan de wetmatigheid, de wet van de zwaartekracht. Wie zal me verlossen? Wie kan dat? Wie is in staat om dat te doen? Maar gemeente, dan gaat hij verder. En dan gaat hij belijden. Dan gaat hij zijn vertrouwen stellen, ja, op de Heer Jezus. Paulus die weet, ik kan het zelf niet. Ik kan me nog zo trainen, maar het gaat toch weer mis. Wie kan dat nou alleen? Hij. Ik dank God. Zo zegt hij het in vers 25. Door Jezus Christus, onze Heer. God zij gedankt. Aan hem alle eer, gemeente. Er is verlossing. Er is redding voor u. Hem die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, komt alle eer en aanbidding toe. Paulus die belijdt, God zelf heeft erin voorzien om me hiervan te verlossen. Deze dankbare belijdenis raakt nou de kern van het evangelie. En die kern, dat is Jezus Christus. Door de Vader gezonden, gestorven aan het kruis voor onze zonden en op de derde dag opgestaan uit het graf. En gemeente, die opstanding uit de dood, dat hij de dood heeft overwonnen, dat betekent dat hij onze lichamelijke dood heeft overwonnen. Er is dus hoop voor een ieder die in Christus gestorven is. Voor een ieder die we in de hoop op het eeuwige leven hebben begraven. Maar gemeente, zijn opstanding betekent ook dat in zichzelf dode zondaren tot leven worden gewekt. En dat ze de belofte krijgen dat ze eenmaal verlost zullen zijn van het lichaam van de dood. Dat is de belofte die jullie kinderen zojuist ook hebben ontvangen. Dat Christus hen ervan verlost. Van die oude mens die altijd weer de kop opsteekt. En eenmaal, gemeente, word je verlost van die strijd in je binnenste. Als je daar zo'n last van hebt. Dat kwade dat telkens de kop opsteekt. Ik zat ooit aan het sterfbed van een gemeentelid. Niet in deze gemeente. En we spraken over het einde dat spoedig zou komen. En hoe ze daar naar uitkeek, want zo was het. En ik vroeg, waar verlangt u nou het meeste naar? En toen zei ze, ik verlang er zo naar dat ik niet meer zal zondigen als ik straks bij Jezus ben. Dan kan dat niet meer. Kijk, er waren zoveel andere antwoorden mogelijk geweest op mijn vraag. Dat ik verlost zal zijn van mijn zieke, mijn zwakke lichaam. Dat ik in Christus heerlijkheid mag delen. En dat is allemaal ook waar en goed. Zo kun je het ook beleven. Maar voor deze hoogbejaarde vrouw gold dat ze zo'n last had van de wetmatigheid van de zonde. En wat zou ze er graag van verlost worden? Nog even. En dan kwam de opgestane Christus haar halen. En dan zou het zover zijn. Kijk, gemeente, dat is nou mogelijk. Dankzij Pasen. Paulus weet, er is dankzij Christus verzoening voor al mijn zonden. Alles wat er telkens weer is tegen je wil in. Gebeurt toch. Toch gebeurt. Toch gezegd. Toch gedaan. Voor je het wist. Er is vergeving. En eenmaal ben ik er volledig van verlost. Omdat hij het wegneemt. Dan is er geen verdoemenis meer. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ja, gemeente, dat is het dan dus ook. Ik kan er vanmorgen niet al te diep meer op ingaan. Wat er in hoofdstuk 8 allemaal staat. Maar we leven in de zondagen tussen Pasen en Pinksteren in. Christus heeft zonde en dood niet gedaan. En hij is bij machte om ons te verlossen van het lichaam, ook van onze innerlijke dood. Maar hoe doet hij dat nou? Hoe kan dat nu al in je leven gestalte krijgen? Nou, dan moet het Pinksteren worden. Als Christus de zonde verzoent, dan betekent dat niet dat je dan vervolgens maar weer met goede moed en op eigen kracht er tegenaan moet om het goede te doen. Als je het zo doet, dan staat de eerste teleurstelling alweer voor de deur. In eigen kracht is niks. En weet u heeft de geest nodig. En ook die geeft God. Zoals hij zijn zoon gaf als een offer. Zoals hij zijn zoon opwekte om de dood te overwinnen. Zo geeft hij ook zijn geest met Pinksteren. Opdat het in je zou komen en zou stromen. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Kijk, gemeente, jongens en meisjes, hoe kun je de kracht van de wet van de zwaartekracht nou overwinnen? Nou, weet je, dan zou je eigenlijk een ballon moeten vullen met gas. Gas dat lichter is dan lucht. En wat doet zo'n ballon als je hem loslaat in de huiskamer? Moet maar beter binnenshuis doen, want anders ben je hem kwijt. Die ballon die stijgt in één keer op naar het plafond. Die blijft tegen het plafond aanzitten. Eigenlijk wil hij er zelfs het liefst doorheen, maar dat gaat natuurlijk niet. De zwaartekracht die trekt nog heus aan zo'n ballon. Maar dat gas in die ballon, dat is veel sterker. En die maakt de omgekeerde beweging. Kijk, zo hebben wij nou de Heilige Geest nodig. Het moet Pinksteren worden. Dat die geest in ons komt en ons omhoog tilt. Dat we niet meer zoeken wat op de aarde is. Maar dat we gaan zoeken de dingen die boven zijn. Dat er in je leven een omgekeerde beweging op gang komt. Door een kracht die sterker is dan de wetmatigheid van de zonde. Gemeente, als de geest van Christus je te denken geeft en te doen geeft, dan wordt het in je leven zomaar toch de omgekeerde wereld. Niet meer naar beneden, maar naar boven, omhoog geheven. Paulus beleidt het dankbaar. Het kan door Jezus Christus onze Heer. En doet u, doe jij dan vandaag belijdenis. Met diezelfde dankbaarheid. In hem mag u het vinden, allemaal. Blijf niet hangen in uw ellende. Blijf niet hangen bij de klacht. Ik ellendig mens. Maar kom dan ook tot Christus. En verwacht het van hem alleen. Beleid het mee. Zeg het het evangelie dan na. Ja, ik dank God door Jezus Christus, onze, mijn Heer. Amen. Gemeente, laten we bidden en danken. Heer, zo danken wij u dat u uw evangelie liet uitgaan. Heer, het was ontdekkend vanmorgen. Er zit een wetmatigheid in ons en als we het nog niet hebben ontdekt, Heer, dan moeten we het gaan ontdekken. Dat is van het allergrootste belang immers. Opdat we het van u verwachten en opdat we ook in die dingen het van u alleen verwachten en u nodig hebben, Heer Jezus. Maar zo bent u ook gekomen. Zo bent u opgestaan. Opdat u ook ons zou laten delen in uw opstandingskracht. En we danken u, Heere, dat u die belofte ook vandaag wilde zichtbaar worden aan twee kinderen van de gemeente. En Heere, zo mag het ook van generatie op generatie verder gaan. Zo houdt u uw verbond. Danken u daarvoor, Heere. Ook wanneer het vanmorgen misschien zo is dat we dan ook mensen missen waarvan we graag hadden gewild dat ze dit hadden meegemaakt. Maar u bent hen trouw geweest en u zult trouw blijven. Doe ons in uw trouw geborgen zijn. Heer, wij willen u danken voor wat u ons gegeven hebt op deze dag. Gaat u ook met ons mee, Heer, als we zo meteen de kerk verlaten en naar huis gaan? Wij willen u bidden voor onze gemeente. Heer, wij bidden u voor dominee Mulder, voor zijn vrouw en zijn gezin. Nu we als gemeente een beroep op hem hebben uitgebracht. Heer, wat zou het heerlijk zijn wanneer u hem de weg zou wijzen naar onze gemeente. Zodat ook de wijken 5 tot en met 8, die nu vakant zijn, weer een eigen herder en leraar mogen ontvangen. Maar Heere, hij moet uw weg gaan, dat beseffen we ook. En wilt u hem dan licht geven en wijsheid daarin? Dat hij mag zien, Heere, wat de plaats is waar u hem roept. Heere, wij bidden u ook voor de ambtsdragers die verkozen werden en werden benoemd. Wij danken u voor hen die hun roeping mochten aanvaarden. Wij bidden u voor hen die hun roeping nog in overweging hebben. En we bidden u ook voor broeder Rustenhoven die niet de vrijmoedigheid ontving om zijn benoeming te aanvaarden. Heere, wees u hem daarin ook nabij. Heere, wij willen u bidden of u wil zijn met onze jongeren, met het onderwijs, met de basisscholen, de middelbare scholen, met leerlingen en docenten en schoolleiders en beleidsmakers. Heere, wilt u hen in deze tijd ook zegenen met wijsheid? Wilt u zijn bij de eindexamenkandidaten? Wilt u hen ook alles geven wat nodig is om straks hun examen te kunnen maken? Heere, wilt u ook zijn met het werk dat deputaten kerkjeugd en onderwijs mogen doen om het jeugdwerk in de gemeentes te ondersteunen? Wij danken u, Heere, voor de jeugdbonden. Dat u hen ook zegenen met uw Heilige Geest. En laat het tot vrucht mogen zijn, het werk dat ze doen. Heere, ga met ons mee. Als we hier vandaan gaan, vergeef genadig al onze zonden. En zie ons aan in uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. U mag vanuit deze dienst ook uw gaven van dankbaarheid offeren aan de Heere. De Heere zegene u en uw gaven. En wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit de bundelweerklank, lied 63. Een berijming van het gedeelte dat we zojuist lazen uit Romeinen 7. We zingen de versen 1, 2 en 4. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.